We hebben gisteren vastgesteld in het algemeen dat het Oude Testament geschreven werd ten behoeve van de wereld als zodanig, maar dat nieuwtestamentische geschriften in principe bestemd zijn voor de gelovigen en daarom komt het Nieuwe Testament tot ons overwegend in de vorm van een brief, in de vorm van epistelen, geschreven door apostelen. En in beide gevallen wil zeggen dat er gezonden werd van Gods wegen, mensen en brieven gezonden werden aan degene die geroepen waren inmiddels uit de wereld. En vandaar dan ook het merkwaardige verschijnsel dat zelfs in de zogenoemde evangeliën, in de evangelisten moet ik eigenlijk zeggen, dat daar de uitkomst van de geschiedenis die daar beschreven wordt op voorhand vast ligt en geacht wordt bekend te zijn. Wat het Oude Testament betreft, het Oude Testament is niet af. Dat kun je ook simpel zien aan de laatste versen die wij in onze Bijbels vinden. Ik zeg wij met wat nadruk, omdat in de Joodse versie van het Oude Testament, in de Tenach, de laatste versen andere zijn dan bij ons, omdat men de Bijbelboeken van het Oude Testament anders gerangschikt heeft. Maar ik houd het toch maar op onze versie mede, omdat wij per slot ook een complete hebben, inclusief het Nieuwe Testament, dus in het algemeen moet die beter wezen, zuster. Dus ik lees de laatste versen van het Oude Testament. Dat is Maleachi 4, vanaf vers 4. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten, dat wil zeggen, de wet der inzettingen en rechten. Gedenk de wet van Mozes. Ik vind dat een prachtige uitspraak, hè? Omdat ik meteen lees wat er niet staat. Er staat namelijk niet, doe de wet van Mozes. Dat is een goede reden voor. Na 895 bladzijden staat wel vast dat niemand dat kan. En dat het tot niks leidt. En dat is natuurlijk wat achteraf in het Nieuwe Testament in elk geval beschreven wordt. En dat in elk geval, wat ik noemde, dat houdt in dat ook in het Oude Testament woorden van gelijke strekking gevonden worden. Men redt het niet met die wet. Men schiet tekort. Maar goed, daar hebben we het wellicht nog over. Gedenk der wet van Mozes. Het is net zo'n uitspraak als uit Colossense 3. Gedenk de dingen die boven zijn. Het is een kwestie van waarop men georiënteerd is, waarop men zich richt, wat de prioriteiten zijn enzovoorts. Maar gedenk der wet van Mozes, mijn knecht. En daarmee ondergeschikt, en dat was de wet zelf ook, ondergeschikt. Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem geboden heb, op Horeb, aan gans Israël, de wet der inzettingen en rechten, die enige wijze ontstegen was, zegt Paulus later, dat is ook in Colossense trouwens. Maar daarna staat er ook nog, zie ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En dat is het ene laatste vers, dus er staat nog iets vreselijks te gebeuren. En daarna, en wat die profeet Elia betreft, hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen en het hart der kinderen tot hun vaderen. Althans, dat was de bedoeling, dat blijkt uit wat erachter staat, want er staat meteen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Begrijp je me goed? Die ik hier is de Heer zelf en die zou uiteraard komen, want zo zou je eigenlijk het hele Oude Testament moeten samenvatten. Het is de belofte van de komst van de Zoon des Mensen, de Zoon van David, de Zoon van God, zo je wilt. Die zou komen, zou iets doen en zou in ieder geval zijn koninkrijk oprichten. Zoveel is in elk geval wel duidelijk. Maar hij zegt hier, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla, zodat de optie blijft dat in plaats van dat het koninkrijk van de Messias op aarde zou gevestigd worden, de Heer de aarde zou slaan met de ban. En als van Gods wegen iets geslagen wordt met de ban, wat het woord ook precies mogen betekenen, daar gaat het nou verder niet om. Maar dan betekent het in elk geval dat de dingen die met de ban geslagen worden, daarmee definitief van God gescheiden worden. U weet, alles wat met de ban geslagen wordt, dat mag niet gebruikt worden voor de dienst aan de Heer. Staat al volstrekt buiten, kan niks meer mee gebeuren, is taboe, enzovoorts. En wat aangekondigd wordt, is dat wellicht de Heer de aarde met de ban zou slaan. Niet zozeer de aarde uiteraard, maar degene die op de aarde wonen, met een heel normale stijlfiguur overigens. En hij zal dat doen, hij zal de aarde met de ban slaan, als het hart der vaderen niet gebracht zou worden tot de kinderen of andersom. Met andere woorden, we worden geacht dit soort terminologie redelijk goed te kennen inmiddels. De bedoeling was dat de kinderen, deze latere generaties, in elk geval die van Israël, zich zouden conformeren aan hun voorvaderen Abraham, Isaac en Jacob. Want dat worden traditioneel in de Bijbel de stamvaders genoemd, de voorvaderen, de vaderen gewoon van Israël. Die ons bovendien worden voorgesteld in de eerste plaats als gelovigen. En bovendien, God zelf identificeert zich met hen en zegt dus gewoonlijk, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En van Israël was het de bedoeling, Romeinen 4, dat men zou wandelen in de voetstappen van vader Abraham, namelijk in de voetstappen des geloofs, staat daar. En dat is dus het brengen van het hart van de kinderen tot de vaderen, of zo je wilt, andersom. Dat kan natuurlijk ook, dat maakt verder geen verschil. Maar de bedoeling was dat deze Israëlieten, of Joden zo je wilt, dat ze zouden geloven, net als Abraham, Isaac en Jacob, in de God van Abraham, Isaac en Jacob en Jozef. Maar daar hebben we het nou even niet over, hè? Dat komt later weer, ooit is. Maar hier vind je dus het dreigement. En ik weet niet hoe vertrouwd u bent met uw Bijbel, maar dit soort opties, zo van opdat ik niet komen, misschien en dit of dat zou doen, die betekenen in de praktijk gewoon dat het precies zo zou gaan. Hebben u dat nog? Ik neem als voorbeeld, ik weet niet of het een goed voorbeeld is, maar ik neem altijd als voorbeeld die hele wetgeving van de losser enzovoort, en de bloedwraak en van de vrijsteden. Daar lees je dus op een gegeven moment dat als iemand bijvoorbeeld met een bijl zwaait en het ijzer schiet eraf, bij wijze van spreken, en bij wijze van spreken treft het iemand anders die daardoor sterft, dan is er sprake van dood door schuld. Niet van moord, maar wel van dood door schuld enzovoort. En dan moet die moet de doodslager, want zo heet hij dan, niet de moordenaar, de doodslager, die staat open voor de wraak van de bloedwreker, van een familielid dus, van het slachtoffer. En de enige plaats waar hij vrij is voor de wraak van de bloedwreker, is in de vrijstad. Maar het hele verhaal van stel dat het zus of zo gebeurt, impliceert dat het zus of zo zou gebeuren. En wat er gebeurd is, is inderdaad de wat meer nieuwtestamentische geschiedenis dan dat Israël, het Joodse volk, of hoe je het maar noemen moet voor de gelegenheid, als het ware zwaaide met de bijl. Dat wil zeggen, men was bezig, men was aan het werk en er ging iets mis door onachtzaamheid. Men lette niet goed op, daarom is er sprake van schuld. En het gevolg was dat de Heer Jezus gedood werd. En Paulus zegt, ja, in onwetendheid gedaan. Petrus zegt het trouwens ook meerdere malen in Handelingen. Ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Ze wisten niet dat ijzer niet goed vast zat aan de steel, of hoe je dat maar zegt. Maar niettemin, doodslager en de schuldige. De enige plaats waar men zou kunnen, moeten vluchten, is in de Vrijstad, die natuurlijk een beeld is van de gemeente uit onze dagen. En eigenlijk is dat voldoende voor een hele dag. Bijbelstudie, maar ik gebruik het alleen maar als voorbeeld. Stel dat het zo zal gaan, en wij weten dan, dus gaat het zo. Niet omdat dat dan een wet van mede en pers is, of een wet van de logica, maar in de Bijbel gaat dat nou eenmaal zo. Net zoiets als van, als een vrouw geen kinderen heeft en geen erfgenaam, de man is overleden, zijn geen kinderen verwekt en zo. In dat geval, om de erfenis veilig te stellen, wordt er van alles geregeld. Dan wordt het zo geregeld dat voor de gelegenheid de erfenis dan toch vererfd kan worden via de vrouw enzovoorts. En men let meestal niet goed op, maar het blijkt achteraf dat de troonsrechten van de Heer Jezus berusten op de rechten van zijn moeder Maria. En niet op die van zijn vader Jozef. Uit een hele andere tak van de familie overigens. Die ga ik nou niet uitleggen, maar het gaat erom dat dit soort dingen in het Oude Testament voorkomen. Stel dat, enzovoort, wat dan? En dan weet je op voorhand, zo zou het dus gaan. En dus staat er ook, indien gij mijn woorden niet naast de schuld gehoorzamen, maar zult afwijken van mijn geboden en vreemde goden zult dienen, dan zal ik, zegt de Heer, en dan weet je op voorhand dat het zo zal gaan. Dat het niet maar een mogelijkheid is, maar dat het in de praktijk gewoon een profetie is. Hè? Dan zal ik mijn aangezicht ganselijk van u verbergen, enzovoort. En het is ook inderdaad gebeurd. En hetzelfde wat vinden we hier in het laatste vers van Malachi, opdat ik niet komen en de aarde met de band sla. En dat is precies wat er gebeurd is. Begrijp me goed. Die dag des Heren die hier genoemd wordt, enige malen trouwens in Malachi, die is nog niet aangebroken. Maar wat hier in vers 6 beschreven wordt, eigenlijk vers 5 en 6, is wel aangebroken. Daar is niet alles mee gezegd en dat was ik ook niet van plan. Maar het is in elk geval zo dat deze profetie over, zie, ik zend jullie de profeet Elia, dat hij op een of andere wijze een toepassing gevonden heeft in de persoon van Johannes de Doper. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. En de verzen waar het staat, althans een deel daarvan, worden in mijn Bijbel hier ook afgedrukt. Onder Malachi 4 vers 5. Dus u kunt de verwijzingen nazoeken. Daar staat inderdaad dat Johannes de Doper kwam als vervulling van die profetie van Elia. Of althans, hij kwam in de geest en de kracht van Elia enzovoorts. En daarna, na Johannes de Doper kwam als het ware de Heer Jezus zelf. En hij heeft de aarde met de ban geslagen. En ik herhaal wat ik gisteravond zei. Dat is al 2000 jaar lang zo, dus het valt ons niet op. Wij denken dat het zo hoort, wij weten niet beter. Maar we zouden wel beter moeten weten uit de Bijbel. Het idee is dat God zich 4000 jaar lang afgerond, op wel 4000 jaar, op 1000 jaar nauwkeurig, dat God zich 4000 jaar lang, heel nauwkeurig, heeft beziggehouden met de wereld als zodanig en primair met zijn eigen volk. Ik moet eigenlijk zeggen, hield zich bezig met de wereld, maar via een volk dat hij daartoe uitverkoren had, via Israël. En na 4000 jaar wilde zelfs dat eigen volk niet komen tot geloof in Jezus als de Christus, Matthäus 1 vers 1. En toen was het dus afgelopen, toen trad in werking al de vervulling van heel wat oudtestamentische profetieën, talloze, inclusief die aan Mozes, waarin gezegd werd dat de Heer de aarde met de ban zou slaan. Dan wel profetieën waarin gezegd werd dat de Heer zijn aangezicht verbergende zou verbergen voor Israël, maar daarmee voor de wereld, want Israël is nou eenmaal geroepen om te zijn een doorgeefluik van het woord Gods en daarmee van alle zegeningen Gods, want daartoe is Israël uitverkoren. Niet om eeuwig zalig te worden of iets dergelijks, maar gewoon om het werk Gods te doen op aarde, om God te vertegenwoordigen op aarde. Enzovoorts. Maar het was ongelovig en God zegt, ik zal mijn aangezicht van hem verbergen. Dat heeft hij dus ook uitdrukkelijk gedaan. En in laatste instantie en definitief als vervulling van deze profetieën gebeurde dat in de dagen rond de kruisiging van de Heer Jezus. En sindsdien heeft God de wereld losgelaten, lezen wij later nog uitgebreid, ook deze week nog, in het Nieuwe Testament. Hij heeft de wereld losgelaten, wil er niet mee van doen hebben. En wij willen het graag anders. Wij denken dat het nodig is dat het anders is en dat God zich met de wereld bemoeit. Wij bidden er wellicht voor, maar God heeft gezegd en ons ook bekendgemaakt per brief, weet u wel, per persoonlijke brief, hoeft de wereld allemaal niet te weten, maar wij weten dat God het niet doet. En we weten dat het bidden van een wereld die de Heer Jezus verwerpt, het bidden van zo'n wereld tot God, opdat die zou ingrijpen, eigenlijk volstrekt hetzelfde is als het bidden van de Baalpriesters tot Baal. En Elia dreef er de spot mee en wij doen dat ook en die in de hemel woont doet het ook. Want dat staat allemaal in de Bijbel. Die hebben we toch, ik was even in Psalm 2, hè? Die in de hemel woont zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Die zegt, ik heb alles al geregeld, jullie kunnen me wat. Mijn plan staat vast, eigenlijk mijn plan is al gerealiseerd, jullie willen het niet weten en daarom doe je ze dom. Wat men zou doen, is uitgaan buiten de legerplaats met de nieuwtestamentische term. Nou ja, hij had ook uit Numeri kunnen zijn. Uitgaan buiten de legerplaats tot de Heer die niet in de legerplaats is, maar daarbuiten. Dat is de situatie. Want hij heeft de aarde, het land, het volk, maar eigenlijk de hele mensheid, met de ban geslagen en hij verbergt zich voor hem. En de uitvoering daarvan, de uitwerking van dit soort profetieën, want er zijn er veel meer natuurlijk. Ik ga dat nou allemaal niet opzommen. Ik neem trouwens ook aan dat het in het algemeen redelijk bekend is. Maar de uitwerking van deze uitspraken vinden wij dan ook geïllustreerd. Ik zei geïllustreerd in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Lucas 19... Ik zeg bijvoorbeeld, er zijn talloze, maar ik zoek er maar één uit. Daar zijn wij een dag of vijf voor de kruisiging van de Heer Jezus, waar de Heer ondanks vermaningen dat hij het beter niet kon doen, toch naar Jeruzalem ging. En dan komt hij in de buurt van Jeruzalem. En daar staat er zo fraai in Lucas 19, vers 11. Nee, eerst vers 10. In vers 10 van Lucas 19. Daar zegt de Heer Jezus, de zoon des mensen, letterlijk dus de zoon van Adam, als het Hebreeuws geweest zou zijn, had dat er gestaan. Want de zoon van Adam, de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, de erfgenaam van de troon over heel de aarde en over heel de mensheid. Want Adam zou heel de aarde onderwerpen en heel de mensheid en daarover heersen. En bovendien de aarde zou hij vullen. Maar uiteindelijk zou Christus dat doen, hè? De zoon van Adam. En de Heer zegt hier dan, want de zoon van Adam is gekomen. En dan zegt hij niet om zijn koninkrijk op te richten, ook niet om heel de aarde te onderwerpen en die te vullen, maar de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat is toch niet wat je meteen zou verwachten. Op grond van de Messiaanse profetieën. En nu ik erover nadenk, denk ik, nou ja, dat staat eigenlijk al in Matteüs 1, weet u nog, gisteravond, hè? Matteüs 1 staat precies hetzelfde, want daar vinden we uitgebreid, ja ik zoek hem voor mezelf op, maar het is erg tijdrovend natuurlijk. Daar vinden we in Matteüs 1 het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David en dus de erfgenaam van diezelfde troon, de zoon van Abraham. En dan krijg je een zogenoemd geslachtsregister, wat het niet echt is, maar het is feitelijk een lijst van erfgenamen van die troon. Die uitkomt op Christus in vers 16. En het loopt inderdaad via Maria, volgens hetzelfde vers 16. Maar die ga ik nou niet toelichten. Het is een beetje buiten de orde. Maar daarna komen we terecht bij, vanaf vers 18, bij een Jozef. En dan wordt tot Jozef gezegd over Maria, halverwege vers 20. Jozef, gij zoon van David. En dan ben je toch terecht bij het koningshuis, bij de erfgenamen van de troon. Er is wel geen troon, maar dat kan geregeld worden natuurlijk. Hè? Er is wel een koningshuis. Met beloften van Gods wegen met betrekking tot een eeuwig koninkrijk. Daar ben je thuis, hè? Er mag dan timmerman geweest zijn in Nazareth. Maar eigenlijk moest hij timmeren aan een troon, om zo te zeggen. aan de vervallen hut van David. Want daar slaat het eigenlijk op, hè. Maar goed, er wordt tot hem gezegd: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, die ook uit het huis van David was overigens. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten. En dan wacht ik even, want nou moeten we even op de andere been gaan staan. Want het voor de hand liggende been is die van het koningschap van Christus en zijn heerlijkheid. De zoon des mensen is gekomen om de aarde te onderwerpen, daarover te heersen. En om de aarde te vullen met zijn heerlijkheid. Maar in plaats daarvan staat er: gij zult zijn naam heten Jezus, want Jezus betekent immers hij is redding. En liever vertalen wij het meteen maar als Jehovah is redding. Dat schrijf je precies eender, maar goed. Hij is redding. Dan hebben we het ineens niet meer over een koninkrijk of iets dergelijks. En dus staat er ook achter: gij zult zijn naam heten Jezus, Joshua, Joshua, Jezus in het Grieks. Want hij zal zijn volk, hij heeft dus wel een volk, maar hij zal zijn volk, en dan niet, hij zal voor zijn volk een koninkrijk oprichten, dat hij zou uitbreiden over de hele wereld en dat heel de aarde zou vullen, met dank aan Genesis 1 of 2, of desnoods met dank aan Daniel 2. Maar in plaats daarvan, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En met een beetje goede wil zie je daarin geïllustreerd, of zie je daarin een verwijzing, niet naar zijn koningschap in elk geval, maar met een beetje goede wil nog wel naar zijn priesterschap. Niet noodzakelijk, maar het ligt erachter. Maar wat me maar om gaat is, het is het andere been. Ik weet in de inleidingen, ook in de evangelische inleidingen tot de Bijbelboeken, lees je over het Matthäus-evangelie. In het Matthäus-evangelie wordt de Heer Jezus ons voorgesteld als de koning. En daarna doet men dachtens tevoren en gaat van daaruit alsnog het Matthäus-evangelie lezen. En dan leest men alleen maar over een koning en een koninkrijk. En men leest ineens niet meer dat het daar nou eigenlijk niet over gaat. Dat u wel de koning zou zijn, maar dat er van dat koninkrijk althans voorlopig geen sprake zou zijn. En op het tijdstip van schrijven, dat was na zijn opstanding uiteraard, was er geen sprake van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat is het nog steeds niet. Hoezeer men er ook aan gerukt en getrokken heeft in de loop van de vooral theologische geschiedenis, maar er is geen koninkrijk. Hij doet wat anders. En hier blijkt het al, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En lees je later woorden van die zoon des mensen zelf. In Lucas 19 waren we dus, daar staat er, want de zoon des mensen, de erfgenaam van de troon, de drager van de hoogste titel die een mens op aarde maar kan dragen, en als mens, zoon des mensen namelijk, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat was dus heel wat anders. En die omwenteling mag ons natuurlijk niet ontgaan. Men is veel te zeer geneigd het Oude Testament te lezen en de lijnen daaruit rigoureus door te trekken, dwars door het Nieuwe heen, en daarmee doet men het Nieuwe Testament geweld aan. Men leest als het ware het Nieuwe Testament in het licht van het Oude, en dan heb je dus helemaal geen licht en ook geen Nieuw Testament. En als je toch geen verschil hebt tussen Oud en Nieuw Testament, kun je net zo goed verbondstheologie ontwikkelen. Waarbij alles netjes, of netjes, niet netjes, maar waarbij alles geforceerd in elkaar geschoven wordt. En de gelovigen, de goedwillende gelovigen, dus altijd met de bekende vragen blijven rondlopen, waarop ze nooit een antwoord kunnen krijgen, omdat het antwoord valt buiten die zogenoemde verbondstheologie, waarbij men vooral oude en nieuw verbond in elkaar schuift tot het verbond. Wat het niet is natuurlijk. Het zijn dingen die diametraal tegenover elkaar staan. En men mist de omwenteling. Nou ja, wat men nog net niet mist, is dat wat oorspronkelijk dan toch in elk geval bestemd was voor het Joodse volk, dat dan toch ergens anders terechtgekomen is dan bij het Joodse volk. Dat wil men nog wel zien. Men moet ook wel, want hoe zouden wij anders zalig worden? Als u dit allemaal niet begrijpt, dan doet niks ter zake. Vergeet het dan ook maar rustig. Want dit is theologie En daar hebben we eigenlijk helemaal niks mee van doen. Waar we mee van doen hebben, is met bijbelse uitspraken die ons gewoon glashard zeggen hoe de zaak in elkaar steekt. Namelijk, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat is heel wat anders dan een koninkrijk en heerlijkheid te openbaren of te vestigen op aarde. En dat het zo is, staat er ook gewoon achter. Want er staat, en als zij dat hoorden, daarom moest ik vers 10 wel meelezen, als zij dat hoorden, dat Jezus zijn volk zalig zou maken van hun zonde, uit Matthäus dus, hè? En dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Als zij dat hoorden, voegde hij daarbij, dat wil zeggen, hij voegde er nog iets aan toe. Hij maakte het nog wat sterker dus, wat hij gezegd had, hè? Breidde dat uit. En zei, staat er, voegde hij daarbij en sprak een gelijkenis. Dat hadden wij kunnen weten, dat dan een gelijkenis volgt. Want u weet, en die zoekt u dus maar nog maar een keer op, als u het niet weet. U weet, gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheden, of de verborgenheid, zo u wilt, van het koninkrijk der hemelen, dan wel koninkrijk Gods. En ik verwijs altijd gewoon naar Matthäus 13, eerste gelijkenis, heb ik gisteren even aangehaald, die van de zaaier, enzovoort. En er staat er meteen achter dat de discipelen vroegen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En toen zei de Heer niet bekende uitspraken over, omdat het zo'n goede illustratie is van wat ik wil zeggen, maar hij zei precies het tegenovergestelde. Hij zei, dat is omdat die mensen niet mogen weten en niet hoeven te weten, maar ook niet mogen weten wat ik te zeggen heb. Het is alleen bestemd voor degenen die geloven. En dus nam hij ze later mee naar binnen, die discipelen. En hij zei, hoor de gelijkenis van de zaaier. En hoor de gelijkenis van het onkruid. En hij legde hem uit alsnog. Waaruit je maar weer ziet dat een gelijkenis nooit de uitleg is van iets. Hoe hard men het ook roept en hoe wijdverbreid de gedachte ook is. Het is het tegenovergestelde. Hij zei, ik spreek tot hen door gelijkenis, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar deze, dat volk, is het niet gegeven. Dus ik spreek wel, maar ze begrijpen er niks van, dat is ook de bedoeling. En vandaag is dat nog steeds zo. Je geeft aan een ongelovige die niet geïnteresseerd is in Bijbel, aan iemand die religieus is, want dat waren de Joden. Bijvoorbeeld, ze waren heel religieus, wettisch. Je geeft ze een Bijbel, ze lezen erin en begrijpen er niks van. En je geeft, ik moet even voorzichtig zijn met de woorden die ik gebruik, want ik wil niemand tegen de schenen schoppen. Maar je geeft tegenwoordig aan een religieus christen, een wettisch christen, een orthodox christen, je geeft ze een Bijbel en ze lezen daar wel in, maar je hoort aan hun lezen, vooral als ze het hard opdoen, dat ze geen flauw idee hebben waar het over gaat. Waarom zit je nou te lachen? Zo is het toch? En zo werkt het dus nog. Maar de Heer, ik zei al, dit is een illustratie. Hè? De Heer illustreert deze dingen. En dus, de Zoon des Mensen is niet gekomen om een koninkrijk op aarde te vestigen. Wel om er een op te richten, maar hij zou hem verbergen. Terugtrekken in de hemel. Daar gaat het om. Zodat dat koninkrijk van Christus wel bestaat, maar niet hier op aarde, niet in deze wereld. En de Heer legt dat ook uit. Hij voegde daarbij een gelijkenis, omdat zij meenden. Leuk hè, je hoeft later de gelijkenis niet eens meer te lezen, eigenlijk. Dat wordt meteen uitgelegd. Omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, zodat je meteen weet dat het koninkrijk Gods niet terstond zou openbaar worden. En voor zover ik mijn Nederlands begrijp, betekent het dat wel terstond een koninkrijk zou opgericht worden, maar dat het opgerichte koninkrijk niet terstond, niet meteen, zou openbaar worden. En dan lees ik hem nog een keer en dan begrijp ik ook nog dat als het niet terstond zou openbaar worden, zou het dus in een later stadium openbaar worden, ergens in de toekomst. In het Johannesevangelie lees je dan dat de Heer zegt, maar nu, zegt hij tegen Pilatus notabene, dat is een paar dagen later, 5 dagen later ongeveer, 4 dagen later, 5 dagen later. Hij zegt, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Hetgeen dus lijkt mij betekent, nu is mijn koninkrijk wel, maar niet hier. En het lijkt mij ook te betekenen, nu is mijn koninkrijk nog niet van hier, maar in de toekomst wel. Nu niet, maar straks wel. Duurt nog even. En of het die woorden dat letterlijk betekenen, daar hoeven we niet over te discussiëren, omdat gewoon blijkt, ook omdat het elders staat, maar gewoon in de praktijk blijkt ook dat het inderdaad zo is. Pas in de toekomst hebben wij van doen met de openbaring van Jezus Christus. Nou goed, omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, dat zou dus niet gebeuren, want een zeker welgeboren man, vers 12, dat is uiteraard de Heer Jezus zelf, reisde in een ver land, nou ja, land, wij noemen de hemel ook een land, hè, toch? Naar dat land vol van licht is de weg van Gods kinderen gericht. Johannes de Heer is dat, hè? Maar goed, in de sweet by and by, ja. Een ver land, aan Gentse kust. Hoe heet dat ook wel? Beautiful Isle of Somewhere. Maar dat is wel een hele vage natuurlijk. Maar goed, hij reisde naar een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En dan weet je precies hoe het zit. De Heer Jezus zou reizen naar een ver land, daar een koninkrijk ontvangen en later pas weder keren om dat koninkrijk te openbaren. En dat wordt in de gelijkenis dus uiteengezet, mede hij komt terug om zijn dienstknechten te oordelen en dat soort dingen meer. Maar in ieder geval, hij verdwijnt. De Heer ontving ook inderdaad een koninkrijk en alle nieuwtestamentische bijbelboeken maken expliciet en kort, in elk geval en soms heel lang uitgebreid, melding van de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, die gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel, uitermate verhoogd en verheerlijkt, in afwachting van zijn wederkomst en de dagen dus waarin dat koninkrijk alsnog op aarde zal geopenbaard worden. Maar in de tussentijd is de aarde met de band geslagen, dan wel in de tussentijd verbergt hij zijn aangezicht voor de wereld. En stuurt hij brieven aan degenen die hem kennen en in hem geloven. En dat is het Nieuwe Testament. Dat zijn de Nieuwtestamentische boeken bedoel ik, hè. Maar nog verder in Lucas 19, daar reist de Heer namelijk naar Jeruzalem, waarvan de discipelen dachten of meenden en wellicht hoopten, want dat is eigenlijk de strekking van het woord menen, dat in Jeruzalem dat koninkrijk dan gevestigd zou worden, want daar moest het per slot primair gevestigd worden. Maar dat gebeurde niet. U weet, de Heer reisde naar Jeruzalem, In het volgende gedeelte hier in Lucas 19, maar toen hij over de Olijfberg kwam en aan de afgang, van de Olijfberg kwam en dus de stad zag liggen zoals elke toerist Jeruzalem ooit een keer ziet liggen, vanaf de Olijfberg, bijvoorbeeld 's morgens vroeg, in de volle zon, weet u wel, dan staat er in vers 41... van zelfde Lucas 19. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Toen was het feest dus meteen afgelopen. Hij weende over de stad. Is trouwens niet zo moeilijk. Let maar op wat hij zegt. Hij zegt, och of gij, sprekend tot Jeruzalem, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, het was dus een bijzondere dag, als u mij vraagt, was 10 Nisan. En daarmee de verjaardag van de doortocht door de Jordaan. En de dag waarop het paaslam in huis moest worden genomen. En zo verder, die dag was dat. En bovendien was het, als u mij vraagt, de laatste dag van de 69 weken van Daniel, als het u wat zegt tenminste. Maar op de laatste dag van de 70ste week van Daniel zou Jeruzalem verwoest worden. En daar denkt hij dus aan. En als ik op de Olijfberg sta, toen ik op de Olijfberg stond, dacht ik aan niks anders. Waar denk je dan anders aan? Daar ligt die stad en ook deze stad zal verwoest worden. Er staat nog wel geen tempel en een moskee, maar dat is dus een troostende gedachte. Maar hij zal verwoest worden. He? Toch? Ja. Alsof het er sowieso niet al als een verwoesting uitziet, vind ik. Vooral voor iemand die uit Almere komt dan, hè, natuurlijk. Hè. Al die oude opgestapelde stenen, die grote puinhoop daar. Maar goed, hè. Maar niet de minder geliefde stad. Maar hij zal verwoest worden, vergis je maar niet. Trouwens, de meeste stenen, oude stenen die je daar opgestapeld vindt, zijn het werk van de Mohammedanen, hè, van de moslims, dat weet u toch, hè. Uit de 7e eeuw, 7e, 8e eeuw, enzovoort. Nou goed, daar hebben we het verder niet over. Maar toen was het wat anders. Dit waren de muren van de stad uit de dagen van Nehemia enzovoorts, van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Al had later Herodes er ook nogal het een en ander mee van doen gehad. Maar vooruit, hij weende over de stad en zei, of gij ook bekendet, nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, vooruit dan maar. Maar vrede in het Oude Testament is een van de kenmerkende uitdrukkingen voor het nieuwe verbond. Mijn nieuwe verbond des vredes zal ik met u oprichten, enzovoorts. En het woord vrede in de Bijbel is dus een van de aanduidingen van het nieuwe verbond, omdat vrede een van de belangrijkste kenmerken is van dat nieuwe verbond, naast genade en naast eeuwigheid. Mijn eeuwige verbond des vredes tegenover het verbond der wet. Dus dan wordt het automatisch mijn eeuwige verbond des vredes en der genade. En het is niet voor niks dat al die nieuwtestamentische brieven en zelfs openbaring eindigt met of begint met genade zij u en vrede. Het nieuwe verbond namelijk. Nou goed, deze dag dus. De Heer weende over de stad en zei deze woorden, eindigen in vers 42 met, maar nu is het verborgen voor uw ogen en voor het Jeruzalem dat nu is, dit is Galaten 4, voor het Jeruzalem dat nu is en dat dienstbaar is met haar zonen of kinderen, geldt dit nog steeds. En ook voor zover het niet letterlijk gaat om Jeruzalem, maar waar Jeruzalem staat voor het Joodse volk als zodanig, en waarom ook niet, geldt precies hetzelfde. Nu is het verborgen voor uw ogen. En achter het Joodse volk vinden wij de volkeren der aarde, de heidense volkeren, en voor hen is het net zo goed verborgen. En daarnaast heb je ook nog talloze gelovigen die dan zeggen, ja, het is ons genoeg dat we weten dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is en de rest, laat het maar zitten. Krijg je alleen maar ruzie van als je erover praat. He? Geef mij maar teenvoudig evangelie. He? Begin met een thee, zuster, ja. Teenvoudig evangelie. Maar goed. En dit is niet eens het evangelie, want het evangelie is dat de Heer is opgestaan uit de dood, uitermate verhoogd is en zo geworden is tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Op basis van zijn opstanding, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Dat is ook hoofdstuk 1, maar nu van de Hebreeënbrief. Nou goed. Nu is het verborgen voor uw ogen. Men kent die Heer niet, men kent hem niet en men zal dus ook zijn heerlijkheid niet zien. Nog een keer een eerste hoofdstuk, nou een tweede hoofdstuk dan, van Hebreeën. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, wordt daar geschreven door de apostel in zijn epistel. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, zegt hij, maar hij zegt meteen, maar nu zien wij niet dat hem alle dingen onderworpen zijn en toch zien we wat. Maar wij zien Jezus, wij. Dat wil zeggen, wij die geloven. Wij die de brieven gelezen hebben. Wij leren hem kennen. Wij die de post hebben doorgenomen, om zo te zeggen. En liefst bij herhaling. Wij leren hem kennen als met eer en heerlijkheid gekroond en gezeten aan Gods rechterhand. En dus zijn wij verwachtende. De verschijning namelijk, der heerlijkheid van onze God en zaligmaker. voorts verwachtende dat hij uit de hemel alsnog zal verschijnen in heerlijkheid. Aan ons en via ons bovendien ook nog aan Israël en de volkeren. Nou goed, terug naar Lucas 19 dan. Nu is het verborgen voor uw ogen. En eigenlijk nu, u weet wat ik altijd van nu zeg, hè? Nu betekent ook na. Dat wil zeggen, het is wel dit tijdstip, maar na alles wat vooraf ging. En dat betekent dus dat het nog steeds. Het was altijd al verborgen voor hun ogen. En tot vandaag is het verborgen voor hun ogen. Tot op deze dag, laatste dag van de 69e week. En dat is van belang, omdat als wij Daniel 9 kennen, dan zouden wij weten dat op dat tijdstip als het ware de klok van Israëls, althans van Juda's geschiedenis, zou worden stilgezet bij wijze van spreken en dat het werk Gods aan het Joodse volk geen verdere doorgang zou vinden totdat de klok weer in werking zou gesteld worden. Heb je dat nog? Want na de 69e week krijgen wij een gat als het ware in de geschiedenis van 2000 jaar. Nou ja, 2000 ellen, dat zei Joshua tenminste. 2000 ellen zei hij. Hè? Ik heb het ook nagevraagd aan Petrus, die zei nou het zijn 2 dagen hoor. Maar dan moet je wel eerst weten dat 1 dag is als 1000 jaar. 1000 jaar als 1 dag, dus hij kwam op hetzelfde getal uit. En daar hou ik het dus maar op, hè. Maar al die tijd gaat die geschiedenis als het ware niet verder. Begrijp me goed, ik heb niet mijn best gedaan om het nauwkeurig te vertellen deze keer. Dus vooruit maar weer. Maar zo ongeveer klopt dat zo, hè? Zo'n 2000 jaar. Maar in elk geval, in de toekomst zou die geschiedenis pas weer verder gaan. En in afwachting daarvan lezen wij, nu is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen. Dat is de toekomst van Jeruzalem en daarmee van het Joodse volk. Er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving, dat wil zeggen loopgraven, heet dat, hè? Graven waardoor je kunt lopen. Dat wordt nagevraagd in Frankrijk, maar laat maar zitten. Er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen u geen steen op steen laten, dat wil zeggen, zij zullen u de ene steen op de andere steen niet laten. Waarom niet? Waarom zou Jeruzalem verwoest worden? Omdat gij de tijd uw bezoeking niet bekend, dat wil zeggen erkend, hebt. Niet dat het hun niet gepredikt was, maar ze hebben niet willen geloven. En zij vermochten ook niet te zien hoezeer de persoon van de Heere Jezus Christus paste in de profielschets die van de Messias gegeven was in de Oudtestamentische geschriften. En waarom niet? Omdat ze een religie hadden. Een godsdienst heet zo'n ding. Opzettelijk oneerbiedig uitgesproken. Zij hadden een religie. En als wij een religie hebben, hebben wij dit boek niet meer nodig. Want wij hebben een traditie die ons van de vaderen is overgeleverd. Bovendien hebben we meer belang voor de oudvaders, wie dat ook zijn mogen. Volgens mij is het niet een pleonasme maar dan, oudvader. Maar goed. Ja. Oudvader, tradities enzovoort. Zo moet het nou eenmaal, zo hoort het, zo horen wij te leven. Wat in de Bijbel staat, dat doet weinig ter zaak eigenlijk. Je kan hem niet weggooien, want we moeten hem wel hebben als het symbool van de religie die wij hebben enzovoort. Maar daar blijft het ook bij, vergis je me niet, want zo is het bij de Mohammedanen net zo. Die hebben wel een Koran, die lezen ze ook wel, maar ze hebben ook geen idee wat erin staat. Als dat wel zo was, namelijk, zusters, zouden ze veel fanatieker zijn. Dus laten we hopen dat ze hem niet lezen. He? En voor kinderen Gods geldt precies hetzelfde. Als ze de Bijbel zouden lezen, zouden ze veel fanatieker zijn. Dus laten we hopen dat ze hem wel lezen. Echt waar. Ze hebben een religie. En geen oog voor de schrift. Hadden geen idee wat erin staat. Wisten hoe ze hem lezen moeten. hoe ze hem uitspreken moeten. En wanneer ze welk schriftgedeelte moeten lezen en op welke toon enzovoort. En met welk tempo en al dat soort dingen meer. En dat is het dan. En voor de rest geldt gewoon de wet van voorschriften en regels en al dat soort dingen meer. Maar dat het allemaal spreekt, die woorden, zowel als de voorschriften en regels, dat het allemaal spreekt over de Heer Jezus Christus, dat zien zij niet. Al was het maar omdat ze een religie hebben en dus op zichzelf gericht zijn. Want u weet waar religie toe dient. In het allergunstigste geval om de goden, dan wel die ene god, te interesseren voor de religieuze mens. En daarom is men religieus. Om de geesten gunstig te stemmen. Volgens de gelijkzwevende temperatuur, denk ik altijd. Maar goed, dat heeft er niks mee te maken. He? In ieder geval om ze beter te stemmen dan de piano in de eetzaal. Een religieuze mens hebben het idee, als wij ons nou maar netjes aan de regels houden, dan zal God, dan wel zullen de goden, dan wel zullen de geesten ons wel gunstig gezind zijn. Zullen ze wel zeggen, nou, hij of zij doet toch goed zijn best, enzovoorts. Hè? Zo werkt dat ongeveer. Maar de waarheid, dat is een heel ander ding. De waarheid leert ons dat God door mensenhanden überhaupt niet gediend kan worden. Dat de mens bovendien van Gods wegen is losgelaten en opgegeven en dus van God is afgesneden. En dus dood is door de misdaad en de zonde waarin hij wandelde en wandelt enzovoort. God heeft de wereld losgelaten, punt, einde van het verhaal. En dan kun je hoog springen en laag springen. Letterlijk of overdrachtelijk maakt weinig uit, maar God laat zich niet vermurwen. En hij zegt, ook als ze in de dagen van hun benauwdheid tot mij zullen roepen, zal ik hun niet horen. Gewoon zwart op wit. Aangekondigd reeds in het Oude Testament. En daar gaat het maar om. In die dagen leven wij. En dat is wat hier beschreven wordt via Jeruzalem. De stad zou het moeten zijn van de grote koning, maar het is de bloedstad die systematisch de profeten gedood heeft, inclusief de Heer Jezus Christus. Dat is Matthäus 23, en dat gaat over precies dezezelfde dagen, want de Heer komt hierna wel degelijk in Jeruzalem en spreekt dan die redevoeringen meervoud over de laatste dingen uit, waarin hij bij herhaling de ondergang van Jeruzalem en het oordeel over het Joodse volk aankondigt. Met precies dezelfde argumentatie. Daarna kreeg hij een verhaal over de tempelreiniging hier, maar de tempelreiniging is de uitbeelding van de reiniging van Jeruzalem. Zand erover. Letterlijk. Maar zo is het ook lang geweest. Nou goed, en zo zal het bovendien herhaald worden in de toekomst. Want wanneer de Heer uiteindelijk weer zijn voeten op die olijfberg zal stellen, zal Jeruzalem verwoest worden. De Heer zal alsnog zien wat hij hier aankondigde. Omdat het niet slechts vervuld is geworden in de dagen dat de Romeinen Jeruzalem veroverden en met de grond gelijk maakten, min of meer. Nogal letterlijk trouwens, hebben ze dat gedaan. Maar omdat dezezelfde profetie alsnog een uiteindelijke definitieve vervulling zal vinden in de dagen van de grote verdrukking, Zacharia 14, daar leest u dat, en daar staat, als het dan gebeurt, dan zal de Heer zijn voeten zetten op de olijfberg. Op de dag dat Jeruzalem verwoest zal worden, en dan is het niet de laatste dag van de 69e week van Daniël, maar de laatste dag van de 70 weken van Daniël. En vanaf dat tijdstip zal alsnog het koninkrijk van Christus op aarde opgericht worden. Maar pas na dat dit mensenwerk, inclusief dit Jeruzalem, modelstaande trouwens voor de Joodse religie, volledig vernietigd zal zijn. Hebben u die? En niet alleen de Joodse religie, het geldt voor alle religie uiteraard. Want religie is niet gericht op God, religie is gericht op de mens en het heet dus abusievelijk godsdienst. In werkelijkheid, religie is bedoeld als dienst aan de mens. En het heeft de bedoeling om God aan de mens te onderwerpen, om God dienstbaar te maken aan de mens. Een religieuze mens zou zich het liefst stellen boven God. En God maken tot zijn personeel. En zoals men tot de butler zegt, James, doe dit en doe dat, zou men tot God willen zeggen, God, doet u dit, doe dat. En doe het vooral goed en doe nauwkeurig wat ik zeg. Dat heb ik overgehouden van de cursus efficiënt bidden. En? Moet ik allemaal niet zeggen, maar... Maar lees nou voor de aardigheid, ik heb nou toch Lucas 19 voor me liggen. Lees nou even mee, hè. Vers 45 komt dan met... En gegaan zijn ze in de tempel, begon hij uit te drijven degene die daarin verkochten en kochten. Want dat is handel en vele en religie in het algemeen is handel, hè. Als ik nou dit doe, dan zal God wel dat doen. Het is een soort commercie, hè. Het is dienst en wederdienst. En wij als christenen noemen alles dienst, hè. Wij noemen zelfs dat we bij elkaar gaan zitten in een zaaltje, noemen wij al dienst. Hè? En als we de Heer moeten dienen, nou, we komen toch regelmatig samen in de dienst. Waar dat toch vandaan komt? Die dienst, dat is pas als we hieruit gaan, denk ik. Op z'n vroegst. Maar goed, denk er maar eens over na. In ieder geval, gegaan zijnde in de tempel, begon hij uit te drijven die handel, die toestanden enzovoort. En u weet, er is een groot economisch belang in godsdienst, dat weet u. Heb ik nagevraagd aan de paus en dan weet u het meteen helemaal zeker, hè? Geen rijker internationaal bedrijf dan het christendom. Zoals... Ongelovigen dat zien, dan denken ze namelijk meteen aan de Rooms-Katholieke Kerk. En daarna zullen we het niet hebben over de andere denominaties. Het is maar wel als voorbeeld. En dan staat er, en hij zei tot hen, er is geschreven, mijn huis is een huis van gebed. Maar gij hebt dat tot een kuil der moordenaren gemaakt. Kuil van adderen gebroed, dat zijn moordenaars, hè? Adderen gebroed, enzovoorts. Hij dreef hen uit, en dan staat er vervolgens, en hij leerde... Onderwees dus, hij leerde dagelijks in de tempel. En als wij van Gods wegen, dat wil zeggen door de Heer, willen worden onderwezen, waar vervoegen wij ons dan dus? In de tempel, waar is dat dan? Hè? De tempel is gewoon de gemeente. Waar we aan toegevoegd zijn. Toegevoegd aan dat huis Gods. Die woonsteden Gods in de geest. De tempel. Waarin wij dagelijks zouden onderzoeken. Volgens Psalm 27. Ik weet het nou geloof ik uit mijn hoofd. Psalm 27. Hè? Waar we dagelijks zouden onderzoeken in zijn tempel. Want het is dat ene ding dat wij van de Heere hebben begeerd. En daar onderwees hij. Dat deed hij trouwens al die tijd al, hoor. Als hij in Jeruzalem was en hij gaf lezingen, om zo te zeggen, was dat altijd in de tempel. En als hij niet in Jeruzalem was, omdat hij niet in Judea was, maar in Galië, der heidenen, in Galilea, dan deed hij dat op één berg. Omdat de berg dan de uitbeelding is van zijn koninkrijk en eigenlijk van de hemel zelf. Welke berg het maar was, hè? Dat hebt u toch, hè? Maar in alle gevallen een voorafschaduwing van de positie van de gemeente. Als tempel en in elk geval op een hoge plaats, op een berg. Koninkrijk, want een berg is een koninkrijk, zegt mijn Bijbel. Nou goed. In die tempel, daar worden wij geacht te zijn en daar worden wij onderwezen. Weet u nog de blindgeborene? De Heer zond hem weg om zijn ogen te wassen in het badwater enzovoorts. En daarna vond hij hem terug in de tempel. En zo hoort het ook. En zo geldt het voor ons ook. Wij komen tot geloof. De Heer opent ons de ogen. En waar zien wij de Heer vervolgens? In de tempel. Dat wil zeggen in de plaats waar onderwezen wordt. Waar het woord Gods niet alleen gepredikt wordt, maar inderdaad uitgelegd wordt. Want dat was de bedoeling, hè? Zou aan het volk begrijpelijk voorgesteld worden, heb ik nagevraagd aan Ezra. En zo blijft het dus ook, hè? Zo gaat het ook verder. Het geschiedde in een van die dagen, 20 vers 1, als hij in de tempel het volk leerde, want dat was zo'n vaste gewoonte die dagen. En als donker werd, als het avond werd, verliet hij Jeruzalem. En ging hij naar de Olijfberg, dat is Lucas 21, vers 37. Een bladzij omslaan, desdaags nu wat zij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamde Olijfberg. En daar vind je onze situatie. Want het licht is uitgegaan in de wereld. Het is duister in de wereld, in Jeruzalem, in de religieuze wereld vooral. Duisternis, juist daar is het licht uit. En wij gaan uit die wereld en hebben een plaats niet op die tempelberg en het Jeruzalem dat nu is, of in dat Sion of zo, de tastelijke berg, maar integendeel, we hebben een plaats buiten Jeruzalem en men zou moeten zeggen, we hebben een plaats op de Olijfberg in Bethanië, in dat huis dat ik ben, Bethanië, zegt de Heer. In het huis van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In het huis van Lazarus dus. En daarmee in het huis van Maria en Martha, voor wie maar één ding nodig was, dat zij dagelijks zouden onderzoeken. Enzovoort. Dat is de positie van de gemeente. Dat wil zeggen, niet in de wereld, maar daarbuiten. En dat vinden we hier geïllustreerd. Ik nam alleen maar deze, omdat het een illustratie is ontleend aan die omwenteling die in de tijd plaatsvond. Als het ware ging op die dag van de zogenoemde intocht in Jeruzalem het licht uit. De laatste dag van de 69e week en daarna werd het vergoed donker, toen werd de klok stilgezet enzovoorts. Toen hield het werk van de Heer op. En hij vernachtte niet in Jeruzalem, maar bleef daar buiten. En buiten Jeruzalem werd hij vervolgens ook gekruist, want men wierp hem uit. En daarna, en sinds men hem uitwierp, is de Heer ook niet meer in Jeruzalem geweest. Althans niet officieel. Begrijp je me goed? Ik weet dat hij verscheen in de opperzaal en die zal in Jeruzalem geweest zijn. Maar dan nog in de opperzaal met de deuren dicht om de vrezen der Joden en ze wilden niet in de stad als zodanig. En is er ook niet meer geweest. Hij werd buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, buiten een godsdienstige wereld geworpen en daar gedood. Maar toen hij opstond, was dat eveneens buiten Jeruzalem. Hebben die nog?
Als ik het goed begrijp, staat de klok nu stil.
Ja, ik zei de klok staat stil, maar dat is natuurlijk bij wijze van spreken. Dat heb ik er ook nadrukkelijk bij gezegd. Want die klok staat natuurlijk niet stil. De klok van Gods heilswerk loopt door. Maar het is bij wijze van spreken. God heeft een tijdrekening gegeven met betrekking tot het Joodse volk. Maar dan ook alleen maar met betrekking tot het Joodse volk. In Daniël 9. Namelijk 70 weken zijn, vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk. En over uw heilige stad. Tot op de komst van de Messias, want daar komt het op neer. En daarna gaat het ook inderdaad over Jeruzalem, heel die profetie. En het idee is dat de tijdrekening die daar gegeven wordt van toepassing is op het Joodse volk, specifiek. Maar er is natuurlijk een veel, veel algemenere tijdrekening die helemaal niet stilstaat, want Gods werk vindt uiteraard in onze dagen voortgang. Maar het is een werk niet aan het Joodse volk. Het is een werk daarbuiten en pas in de toekomst, als het werk aan de gemeente, om zo te zeggen, voltooid is, dan gaat het werk Gods weer verder met Israël, wanneer hij een afgebroken zaak zal doen alsnog. Maar als ik zeg, de klok staat stil, dan als ik het uitleg, dan zeg ik altijd, er wordt een klap gegeven op die klok en dan staat die stil. Maar nou heb ik het over een schaakklok. En de aardigheid daarvan is, als je een klap geeft op die klok, die knop er bovenop, weet je, bam, dan staat hij weliswaar stil. Maar die andere loopt, want het zijn twee klokken in één. De tijd gaat wel door, maar het werk gaat niet door. Die man die mijn klarinet repareert, die ergens hier in Duitsland, die doet het net zo. Die heeft een heleboel werk door elkaar, maar op het moment dat hij aan zo'n ding van mij gaat zitten werken, geeft hij een klap op die klok en begint te werken. En als de telefoon gaat, geeft hij weer een klap op de klok, want dan is hij niet met mijn werk bezig. Dan legt hij de hoorn in, weer een klap op de klok en dan gaat hij weer door. En dan krijg je een heel gespecificeerde rekening. Zoveel minuten dit, zoveel uren dat, enzovoorts, hè. En dat is het idee, die klok van het Joodse volk bij wijze van spreken staat stil, maar de tijdrekening gaat wel door. Namelijk in ieder geval die tijdrekening zoals aangereikt in Joshua 3, de tijdrekening van die 2000 ellen, weet u wel.
En nou zal ik hem dus nu iets nauwkeuriger zeggen. De tijdrekening van 2011, vanaf dat de Ark des Verbonds de Jordaan indaalde, totdat Israël zelf de Jordaan indaalde. En blijkbaar is dat de tijdrekening niet van het gat tussen de 69ste en de 70ste week, maar het is de tijdrekening vanaf het einde van de 69ste week wel degelijk, eigenlijk strikt genomen vanaf de opstanding van Christus, dood en opstanding van Christus, en gerekend tot aan de dood en opstanding van het Joodse volk. En dat is aan het eind van de 70ste week. Nauwkeuriger kan ik het niet zeggen. Uitgebreider was ik niet van plan te doen deze week. Het is een beetje buiten het onderwerp. Maar het illustreert wel de situatie hoe die ligt. Gods handelen met Israël verloopt uiteindelijk alleen via de Joden, om de eenvoudige reden dat die van Israël officieel als volk Israël waren overgebleven aan het eind van de Oudtestamentische geschiedenis. Maar God heeft zich ook daarvan gedistanceerd, omdat zij zich officieel distanceerden van de Heer. En sindsdien verbergde Heer zich dus voor Israël, maar daarmee voor de wereld. Want Gods handelen met de wereld loopt via Israël. En logischerwijze, want het steekt echt volkomen logisch in elkaar, als God dan al een werk doet, kan het niet zijn aan de wereld. En dus niet op aarde. En aangezien we geen andere optie hebben, moet dat dus een werk zijn in de hemel. En als toch een werk aan ons is, betekent het dus dat wij kennelijk horen bij de hemel. Het is makkelijk praten, want wij kennen het verhaal natuurlijk. Maar dat is ook zo. En dat leert ook het Nieuwe Testament met grote nadruk. Dat we met Christus gezet zijn in de hemel en deel hebben aan een hemels burgerschap, een hemels erfenis, een hemelse roeping. En dat blijft ook zo, want we worden hierna niet gedegradeerd. Als de Heer zijn heerlijkheid openbaart, is dat niet een kwestie van degradatie. En ook niet voor ons die aan hem deel hebben gekregen uiteraard. Met andere woorden, blijft altijd zo voor ons. En daar dus, om zo te zeggen, horizontaal buiten de legerplaats, maar verticaal in de hemel zelf, in het heiligdom, om zo te zeggen, bedankt aan de Hebreeënbrief, daar doet hij een werk. Aan ons, niet aan de wereld. En dus elk die wil mag komen, zongen de zingende zusjes. Ja, want hij komt niet tot ons. Wij worden opgeroepen tot hem te komen. En wij gaan naar hem. U weet nog, gisteren gelezen, we hebben gevonden die waarvan Mozes en de profeten gesproken hebben. En wat deden ze? Ze gingen naar hem toe. En iets daarvoor, en hij leidde hem tot Jezus. En niet, hij bracht Jezus deze kant op. En zelfs die zoon van de koninklijke hoveling moesten wij zeggen van, van den uil, dat doet er niet toe. Van de zoon van de koninklijke hoveling, dan wel de zoon van, of de knecht van de centurion, dat ga ik ook nou niet uitleggen. Maar die werd genezen, die kon niet komen want hij was ziek, maar de Heer ging er niet naartoe. Dan maar op afstand. Dat is de normale gang van zaken. Natuurlijk, we hebben ook andere beelden in de Bijbel die wil ik een andere keer wel toelichten, maar het gaat nu om dit principe dat heel het Nieuwe Testament en dus heel de gemeentelijke waarheid in de praktijk tot ons komt, gezonden. Dat wil zeggen van Gods wegen, boodschappers die ons iets komen meedelen, brieven dus die tot ons komen, die niet voor iedereen bestemd zijn, maar voor ons als gelovigen wel, en die ons vertellen hoe het ervoor staat met ons en wat werk is dat de Heer aan ons wil doen en wat is onze officiële status is voor God enzovoorts, opdat wij daaruit zouden leren leven. Nou goed, terug naar waar waren wij in Lucas? Nou goed, dan sla ik nog maar een bladzijde om, die lijkt me ook wel goed, want daar is sprake van de opstanding van Christus. Of waren er twee bladzijden? Nou goed. Lucas 24, daar is sprake van de opstanding van de Heer Jezus. U weet, het licht der wereld was zojuist gedoofd. En voor degenen die zeggen, maar staat toch in de Bijbel, gij zijt het licht der wereld. Zeg ik, ja, dat bedoel ik ook inderdaad. Het licht der wereld is uitgegaan en de Heer zei tot zijn discipelen, straks ben ik weg en dan zijn jullie er alleen nog. En voor zover er licht is, zijn jullie dat. Maar toen ze het licht der wereld officieel werden, waren ze tegelijkertijd officieel apostelen, gezonden. Dat wil zeggen, werden ze uitgezonden naar daar waar goede aarde was, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, ze werden gezonden om het evangelie te prediken aan degenen die zoekende waren. En in elk geval, daar kwam het terecht. En daar gaat het maar om, hè. Nou goed, Lucas 24. U kent de geschiedenis van de Emmausgangers, toch? Vanaf vers 13... Die twee die Jeruzalem achter zich lieten, onderweg waren naar Emmaus. En zij spraken, vers 14, samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En toen ineens kwam Jezus bij hen, want hij was opgestaan uit de dood. En hij kwam bij hen en hun ogen, vers 16, werden gehouden dat zij hem niet kenden. Dat wil zeggen, naar zijn uitwendige gedaante herkenden zij hem niet. En dan kun je zeggen, dan heeft de Heer een wonder gedaan, heeft de Heer ergens een zenuw geblokkeerd of een gedeelte van de hersenen even uitgeschakeld. Konden wij dat maar, hè? Maar goed, volgende slaap je beter, zuster, ja. Nou goed, maar zoiets, maar beter is dat we zouden begrijpen dat hier nieuwtestamentische waarheid geïllustreerd wordt. Namelijk die van 2 Korinthe 5. Waar staat, zo dan, wij kennen van nu af niemand naar het vlees. En zover wij de Heer Jezus gekend hebben naar het vlees, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. En dat is zo omdat die uitwendige dingen van deze oude wereld van geen enkele betekenis meer zijn. Dat wordt hier geïllustreerd. En daarna leren zij de Heer Jezus kennen op een andere wijze, op een heel specifieke wijze, wellicht ook wat smal, om zo te zeggen, want die uitwendige gedaante, die kenden ze niet. En toen ze hem wel herkenden, dat wil zeggen, toen tot hun doordrong wie hij was, zeiden ze niet, nou herkenden we toch aan die gelaatstrekken en zo, maar dat zeiden ze niet, hè. Dat was wat anders. Want wat gebeurde, de Heer komt bij hen en zegt, waar hebben jullie het over? Wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? Waarover spraken zij die twee daar op de weg? En, nee, wees maar niet bang, dat wordt niet het nieuwste conferentielied. En waarom ziet gij droevig? Ofwel, en de een wiens naam was Cleopas antwoordende, zei tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn. Leuk, hè? De Heer doet alsof je nergens van weet. En dat is het beste natuurlijk, dat je ook nergens van weet. Voor ons geldt dat ook. Want het weten van de dingen van deze wereld brengt je toch nergens. En je kunt er beter maar helemaal geen weet van hebben. Heb je dat ook? Ik ben wel eens wat langer op vakantie geweest. Dan lees je 2-3 weken lang de Telegraaf niet. En dan mis je, denk je, heel wat, hè. Want je kan geen dag zonder natuurlijk. Maar dan mis je hem 2-3 weken lang, heb je hem niet. En daarna kom je thuis en denk je, ja, wat heb ik nou eigenlijk gemist? Niet zo heel veel, hè. En ik hoor iemand denken, ja, maar dat komt omdat het de Telegraaf is. Dan had je de Volkskrant, maar... Maar goed. Doe maar weer. Je hoeft dat ook niet te weten. Waarover hebben ze het? En ze zeggen, dan weet gij dan niet hoe het zit. Zij zeiden tot hem, vers 19, de dingen aangaande Jezus van Nazareth, welke een profeet was, wisten ze zeker, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden, dat hadden ze gezien, voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en oversten, dat waren dus de religieuze leiders, hè. En u weet wat die altijd doen. Altijd hetzelfde. De deur dicht houden. Hè? En eisen stellen. Je kan maar zo niet naar binnen. Zo eenvoudig is dat niet. In evangelische kring vandaag ook niet, broeder, want dan moet je aan allerlei eisen voldoen. En niet zodra je je neus vertoont, of je krijgt meteen een opdracht en verplichtingen, voortaan moet je dit en dat, en vooral niet meer zus en zo, en anders kun je weer vertrekken. Vertrekken. Nou goed, hè. Zou de deur meer dicht dan open. En het is dan een uitdaging, dat is ook heel evangelisch trouwens. Het is dan een uitdaging om dan toch binnen te komen. Van ik laat me niet tegenhouden, ik wil erin. En zo krijg je van die grote, moderne, groeiende evangelische gemeenten in Nederland. En daarbuiten natuurlijk, en andersom. Eerst daarbuiten en daarna ook in Nederland. Zo werkt zoiets. En als je de deur wagenwijd openzet, wil niemand naar binnen. Dat is de gang van zaken. Maar als je de deur op een kier haalt met deurwachters erbij en zo, dan denkt iedereen, god, dat moet interessant wezen daar binnen. Mag ik naar binnen? Nou, mag wel, maar dan moet je wel zus en dan moet je wel zo. En dan denk je, nou, dan word ik helemaal nieuwsgierig. En voor je het weet, ben je gevangen in het net. En in plaats van vrijgemaakt, ben je dan alsnog gebonden. Zo werkt het, denk ik. En als ik het niet meer eens ben, geef niet, want ik ga er toch niet over discussiëren. Maar ik denk dat het zo werkt. En dus bent u gewaarschuwd. Nou goed. In elk geval, hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruist hebben, dat doen ze per definitie. Sorry, ik kan het niet helpen, ik lees dat toch in de Bijbel. En ik verwees even naar die andere gelegenheid waar het huis waarin de Heer woonde en sprak werd gebarricadeerd door dezelfde figuren. De overpriesters, fariseeën enzovoorts. Men kon niet naar binnen. Toch? Nou goed. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou, want ze kenden dan toch wel wat van het Oude Testament. En zij verwachten de komst van de verlosser. Actief. En zij dachten dat hij het zou zijn. En terecht, want hij moest het nog worden in de dagen dat zij hem kenden. Want hij zou dan toch eerst moeten sterven en uit de dood opstaan. Dat wisten ze echter niet. Omdat dat deel uitmaakt van de verborgenheid. Volgens 1 Korinthe 2... Maar zij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou, volkomen terecht. Zij herkenden in hem dus toch de Messias. Maar ook benevens dit alles, maar dat kan we allemaal wel gedacht hebben, maar daarnaast, het heeft geen zin meer. Want het is heden de derde dag van dat deze dingen geschiet. En het is al 3 dagen geleden dat hij gestorven is en dat toen was het weg. En bovendien is zijn lichaam ook nog weg, want er zijn enige vrouwen aan zijn graf geweest in de morgenstond. En zijn lichaam niet vindende kwamen, zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En daarmee slaat de verwarring dus helemaal toe. En sommige dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Dus misschien hadden ze dan toch wel gelijk, maar ze hebben hem niet gezien, staat er, maar hem zagen zij niet. Later zagen ze hem wel, maar vooruit. He? Die vrouwen namelijk. Maar bij deze gelegenheid die hier beschreven wordt, in elk geval niet. En die mensen waren verbijsterd. En de Heer zegt tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En nu is de vraag, die raadt u niet, denk ik, wat ik nu wil vragen hierover. De vraag is, waarom de Heer deze woorden, o onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden enzovoort, waarom de Heer deze woorden niet uitsprak in de tempel tot de verzamelde menigte die zich aan hem stond te vergapen? U weet wat ik dan altijd zeg, hè? Menselijkerwijs gesproken, En zeker als de heer geluisterd had naar broeder Dat mag ik niet zeggen. Als de heer geluisterd had naar de moderne christelijke managers, om zo te zeggen, want die hebben we tegenwoordig, hè, de geestelijke leiders van Nederland, de evangelische leiders. Als hij daarna geluisterd had, dan zou de heer zich in de eerste plaats vertoond hebben in Jeruzalem. En daarna zou er een menigte rond hem verzameld zijn. En daarna zou hij plechtig het woord tot hen gevoerd hebben en gezegd hebben: o onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. En daarna zou hij hebben kunnen beginnen, want dit is een soort doodsklap als het ware, weet u wel. Dan zijn ze helemaal verbijsterd om wat er de laatste dagen gebeurd is en om deze sterke woorden van de Heer Jezus die daar verschenen was en zijn toespraak was begonnen met: dames en heren, daar ben ik weer. Ja, precies. Ja. Nou goed. En dan had hij kunnen beginnen bij Mozes en al de profeten om hun de schriften uit te leggen. In Jeruzalem op het tempelplein. En de vraag is dus, waarom deed hij dat niet? En waarom in plaats daarvan vervoegde hij zich bij twee wandelaars die Jeruzalem achter zich gelaten hadden? Terwijl u weet dat wij gelovigen, zeker evangelische gelovigen, juist onderweg moeten zijn naar Jeruzalem en iedereen daar naartoe mee moeten nemen en anders geld op zijn minst moeten geven, opdat iedereen er naartoe kan, vooral Joden dan natuurlijk. Dat begrijp je toch, hè? Maar waarom voegt de Heer zich bij twee mensen die precies de andere kant op lopen? En die dus de legerplaats achter zich lieten? Omdat hij vanaf dat tijdstip zich niet meer bekend maakt aan het Joodse volk en aan de wereld. Geen publieke manifestaties meer enzovoorts. Hij maakt zich alleen bekend aan degenen die de waarheid zoeken en die verbijsterd zijn en dus niet weten hoe het in elkaar steekt en vragen hebben, maar niettemin oprechte vragen hebben. Zeggen: nou, wij weten niet, wij snappen niet, wij hoopten en verwachten dat. Maar ja, het ziet er zo uit. En dan verschijnt de Heer daar. En wat doet de Heer? Vers 31, hun ogen werden geopend. En toen zagen ze hem toch niet meer. Staat er meteen achter. Maar hun ogen werden geopend. En daarna vers 32, hij opende ons de schriften. En in hun verslag staat in vers 45, toen opende hij hun verstand. En daar heb je precies het werk van de hoge priester van het nieuwe verbond, die immers verantwoordelijk is voor de handhaving, in de breedste betekenis, van het woord Gods, en dus voor het bewaren en het onderwijzen van het woord Gods. Dat is wat de priesters zouden doen onder leiding en verantwoordelijkheid van de hoge priester. En waar Christus onze hoge priester is van het nieuwe verbond, is het zijn werk om ons de ogen te openen, dan wel om ons de schriften te openen, dan wel om ons verstand te openen. Vers 31 en 32 en 45. Heb je dat? Dat is wat de Heer vandaag doet aan degenen die de waarheid zoeken. Niet aan de wereld, niet aan de mensheid, maar aan degenen die echt de waarheid zoeken. En inderdaad de Heer wilde kennen, willen weten wie hij is dus. Deze Emmausgangers waren gelovigen, in de zin van zij geloofden dat hij was degene die zou komen. Ze begrepen er echter niet alles van, maar daar verschijnt de Heer aan hen. En dat is de essentie van de verschijningen zoals wij die kennen in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, de Heer staat op uit de dood en in plaats van zich te manifesteren openlijk aan het Joodse volk en in Jeruzalem, wat toch niet zo moeilijk geweest moet zijn en wat bovendien volstrekt in overeenstemming zou zijn met wat wij zouden verwachten en wat onze managers ons wijsmaken, want zo moet het dan gaan natuurlijk. In plaats daarvan treedt hij in het verborgen op, voegt zich bij de Emmausgangers, doet precies wat hij doen moet en verdwijnt dan ook weer, want wij zouden niet wandelen door aanschouwen, maar door geloof. En hij vervoegt zich bij Maria, die de moeite nam om te onderzoeken. Ik bedoel, hoe was dat ook? Maria was die vrouw, die onderzocht in zijn tempel. Ik ga er vrij eroverheen, maar je moet het langzamerhand toch begrijpen, hè? die de waarheid zocht. Die zat aan de voeten van de Heer Jezus en die dus ook naar het graf ging enzovoorts. En was de Heer daar kwijt, want het graf was leeg. En waar zouden ze hem gelegd hebben? Laat ik het vragen aan de tuinman. Maar u weet hoe de eerste tuinman heet? Die heet Adam en de laatste tuinman heet dus de zoon van Adam. Het was hem dus ook, hè? Ze was dicht in de buurt, ze meende dat het de hovenier was. En dat was ook zo, als u de beeldspraak tenminste volgt. Maar de Heer maakt zich aan haar bekend. Zij zocht, vond niet, maar de Heer liet zich vinden. De Emmausgangers zochten, zij vonden niet, maar de Heer liet zich vinden. En daarna het verhaal van de discipelen bijeen in de opperzaal. Ze begrepen er niks van. Ze hadden wat vreemde berichten gehoord. Ze hadden wat gecheckt, maar konden het ook niet vinden. Enzovoort. En daar was de Heer in hun midden. Dat wil zeggen, afgesloten van Jeruzalem en de rest van de wereld. En daar maakte de Heer zich aan hen bekend. En hij verdween ook weer. En zo is het gebleven. En de grootste gelegenheid waarbij de Heer zich vertoonde, was niettemin toch een particuliere. Dat was die niet in Judea, maar in, hoe heet dat ook alweer? Galilea. Ja. In Galilea aan de zee, weet u wel, op de weg der heidenen enzovoort. Maar daar had hij ze eerst naartoe gestuurd. Meteen al, op de ochtend van zijn opstanding. Zeg tot mijn discipelen, zeg tot de broeders dat zij gaan naar Galilea, daar zal ik hen ontmoeten. En we lezen er later niet zoveel over, ja, in Johannes 21 geloof ik, hè. Lees ik daar nog over en dan in 1 Korinthe 15, waar Paulus zegt dat de Heer aan 500 op eenmaal verschenen is, maar op een plaats die daarvoor geregeld was, in een betrekkelijk besloten bijeenkomst dus. Hebt u die? En zo is het altijd gebleven. En zei tot zijn discipelen, jullie zijn de lichtdragers en jullie gaan uit. Gij zult mijn getuigen zijn. En de Heer zond hen. Niet alleen officieel eventueel, maar hij zond hen ook in de praktijk. En hij bracht hen waar zij soms wel wilden zijn. Hij bracht sommigen ook waar ze niet wilden zijn, maar ze waren nou eenmaal apostelen. En zo is het vervolgens gegaan. Ik ben er nog steeds stellig van overtuigd dat waar u of ik, waar wij tegen de Heer zeggen, Heer, hoe zit het, want ik begrijp het niet, zal de Heer het ons openbaren. Maar als je op voorhand zegt, ik blijf in Jeruzalem, of ik wil de Heer gebruiken voor mijn werk, interesseren in mijn persoon, in mijn bezigheden, kunt u het rustig vergeten. Hij laat u in uw sop gaar koken, of hoe zoiets maar heten mag, hè. Dan ben ik serieus. Het is uitgaan tot hem. En daar openbaart de Heer zich. Opent hij ons de ogen, opent hij ons verstand, opent hij de schriften. En de andere variant is, hij neemt de bedekking van de ogen weg. Hij neemt de bedekking van het hart en dus van het verstand weg. En hij neemt de bedekking van de Bijbel weg. Dat is 2 Korinthe 3, waar het uitgebreid staat. En er staat zelfs specifiek, doch zo wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de Heer de bedekking wegnemen. En dat is precies wat ik gisteravond en vanmorgen probeer te zeggen. Pas nadat men tot geloof gekomen is. Nadat men tot geloof gekomen is dat Jezus is degene wiens komst in het Oude Testament wordt aangekondigd. Namelijk de Messias. Pas daarna opent de Heer ons de schriften als zodanig. En met name doet hij dat via de nieuwtestamentische brieven. Ik bedoel, heel Nieuw Testament is eigenlijk dat licht werpt op het oude. En in dat geheel leren we het woord van God. En daarmee de Heer zelf kennen en verstaan. Want wij zouden niet alleen de waarheid hebben. Wij zouden de waarheid verstaan. En dat is nog het doel niet. Want het doel is dat de waarheid ons zou vrijmaken. Waarvan? Nou, in de eerste plaats van alle religie en daarmee van de wereld. En daarmee dus ook van de zonde die de wereld beheerst en daarmee dus ook van de dood die de wereld beheerst. En dat is wat verlossing is. Zie. Maar hij geeft dat slechts aan degene die hem ernstig zoeken en die bereid zijn de consequenties daarvan te dragen. Die hun leven willen geven aan hem, was de bedoeling, tot een levend heilig Gode welbehagelijk offer, want dat is de consequentie van het een en ander. En daar doet de Heer zijn werk. Een werk dat hij doet niet aan de mens als zodanig, niet aan de wereld, ook niet aan een religieuze wereld, maar alleen aan de zijnen. Die zich daartoe beschikbaar stellen, die daartoe genaderd zijn tot de troon, want die is er wel degelijk, maar die staat in de hemel, niet in Jeruzalem. Tot de troon der genade, in wat wij en wat de Bijbel bij gelegenheid dus noemt het hemels Jeruzalem.